Roze heeft laten vallen.
Goedemorgen. Wat een stralende morgen, hè? Ik zei het net nog, waterstralen is ook stralend. Maar laat je niet misleiden. Het is niet omdat er misschien een wat somberder weer is, dat de zon minder schijnt. Nee, het is als integendeel. Straks heb ik een kleine verrassing voor jullie, een klein filmpje dat ik heb gemaakt. Dan ga je zien wat er boven ons hoofd zich afspeelt. Stel je voor dat je even kunt prikken door de wolken heen, dan zie je wat er daar gebeurt, dat is zalig. Maar goed, eerst een paar oefeningen, hè? Wie kan er allemaal zijn hand opsteken? Doe maar. Toch een paar mensen die dat tenminste kunnen luisteren. Ja, wie kan er zijn hand opsteken? Goed zo. Oké. Wie van jullie was er hier vorige week in de dienst? Wie heeft er de preek gehoord? Ja? Hand opsteken? Oké. Wie weet er nog wie dat er vorige week de preek had? Zijn dat dezelfde? Niels van der Rijken, dankjewel. Oké. Wie weet er nog waar Niels het over had? Ja, waarover had hij het?
Boosheid,
dankjewel, heel goed. Wie heeft er iets gedaan met de preek van Niels van der Rijken van afgelopen week? Een beetje. Ik heb mijn best gedaan om op te letten niet boos te worden. Oké. Wie is er vandaag bereid om iets te doen met de preek die we vandaag gaan hebben? Want we gaan proberen om er iets van te maken. Nu, misschien gaan we eerst kijken waar we het over gaan hebben, hè? Dat kan helpen. Ja, ik moet misschien die kant op pointen, niet naar het scherm. Maakt niet uit, oké. Goed. Ik zal het anders zeggen. Oké, wie heeft er nog nooit gelogen? Oei.
Dat is de eerste keer.
Ja, de eerste keer. Ja. Wie heeft er al een keer gelogen? Want ik zie steeds minder handen. Ah, oei, oké. Ja. Dan kan ik niet vragen, wie is er vandaag bereid om daar iets aan te veranderen? Wie wilt er? Maar pas op, dat is een engagement. Hè? We gaan, ik denk dat ik een boodschap heb voor jullie, praktisch. Met een boodschap met handvaten waar je iets mee gaat doen. Wees gerust, we gaan geen rollenspel doen. Je hoeft straks ook geen koprol te maken of zo. Maar we gaan wel, het is een actieve preek waar we iets mee gaan doen. Wie is er bereid om mee te doen? Het is een engagement dat je aangaat. En dat betekent ook, als je dit doet, dan moet je eerst luisteren naar wat we gaan vertellen. Want anders kun je moeilijk volgen. Oké, dan gaan we beginnen. Dat is goed. We gaan het hebben, als inleiding, wie kent er Adriaan Stringer? Ja, toch een paar mensen, wauw. Adriaan Stringer, een theoloog, inmiddels is hij al uit volle borst aan het meezingen met de engelen in de hemel. Ik heb het voorrecht gehad om van hem les te krijgen en een van zijn uitspraken was, als je iets te zeggen hebt, zeg dat dan. En zwijg daarna. Schitterend. Het boeit mij, die uitspraak, want het is zoiets wat je niet meteen verwacht. En het is al een paar maanden dat hij in mijn achterhoofd speelt. Die spreekt mij heel erg aan, mensen die dat mij een beetje kennen, die kennen mij als iemand die dat al wat vaker impulsief durft te reageren. En met een reactie waarvan ik achteraf dacht, misschien had ik beter eerst even gezwegen. Ken je dat? Daarop gaan we oefenen. We gaan proberen te oefenen om af en toe een keer stil te zijn. Niet alleen maar stil te zijn, als je iets te zeggen hebt, dan moet je dat zeggen. Maar stil zijn is een heel goed principe, is iets waar we iets mee kunnen doen. Stil zijn, weet je nog wel, Elia, die dat op zeker moment God aan het zoeken was, we hebben het gelezen met de kindjes. En God die komt af, God, dan moet je je voorstellen, de schepper van hemel en aarde, die had een berg kan laten barsten, die rotsen, ik zie die bergen daar op en neer stuiteren en die beren die dat daarin zitten, wow, dat is plezant, ja. Dat is die God, die dat een hele vuurbol kan laten komen, wat, wow. En die God, als hij zich openbaart aan Elia, is dat niet met een majestueus machtsvertoon, nee, dat hij komt in het zuizen van de wind, in het zuizen van de stilte. Projecteer af en toe wat teksten. Je mag ze zeker graag meelezen. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Wat we gaan doen is, we gaan even proberen die stilte te vinden. Soms is het goed om stil te worden. En ik heb daar een heel tof trucje voor. We gaan een spelletje spelen. Doe je mee? Het spelletje gaat als volgt. Het spelletje heb ik als kind deed het vaak in de auto. En nu doen we het vaak met de duikclub. We gaan om te langs onze adem inhouden. Ja, dan wordt het stil, hè? Oké. Okay. Dus, nee, serieus. Geen grapje. Je mag straks je hand opsteken. We gaan kijken wie dat het langst zijn adem kan inhouden. Ja? Geen grapje. We gaan het echt doen. En zolang dat je niet opnieuw moet inademen, mag je je hand omhoog houden. Yes? Dat gaan we straks doen. Ondertussen heb ik dat filmpje waar ik net over sprak. Dat gaan we dan straks... Ik zal proberen hem op te zetten. En als het niet lukt, dan ga jij overnemen, hè, Leendert? Goed. Oké. Okay. Dus, ik tel af. Ben je er klaar voor? Even diep ademhalen. Ja? En dan gaan we proberen. Kijken wie dat hier het langst een adem kan inhouden. Gaat even stil worden. Ja? Allemaal klaar voor? 3, 2, 1... Wie dat er nu nog zijn adem inhoudt, is het al een 1 minuut. Nee, doe maar. Er zijn nog een paar die dat het volhouden. Wordt spannend. Welkom in de duikclub. Begint te nijpen, hè? Probeer niet te lachen. Er zijn er nog, ik zie er nog 3. Nog 2. Ja, we hebben de winnaar. Harry. Nice. Goed zo. Je mag gelijk doorspoelen. Kun je naar het einde van het filmpje gaan? Misschien wat lastig. Voilà. Dat is wat er boven die wolken zich afspeelt. Nu, wat je net hebt gevoeld. Ja, volgende slide. Ja, die. Wat je net hebt gevoeld, als je je adem inhoudt, dat is, ja, een stilte. Maar wat je voelt is eigenlijk het ontbreken van de ruach. De ruach is een Hebreeuws woordje en dat betekent lucht, adem. Het betekent ook levensadem, het betekent ziel. In het Grieks is dat pneuma. En dat heeft in het Grieks dezelfde betekenissen als ruach, als in het Hebreeuws. God blies de levensadem, de ruach, in bij de mens. En dat op dat moment wordt de mens wordt anders dan een robot. Want we hebben een ziel gekregen. We hebben een geest gekregen. De geest die leeft in ons. Nu, die geest die werkt in ons. En op het moment dat wij het moeilijk krijgen, dan gaat die geest die gaat ons beschermen. Maar die gaat ons ook overtuigen van als wij iets bijna verkeerd zouden durven te doen. Stel je voor dat je iets doet waarvan je denkt van, dat had ik niet moeten doen. Dan gaat je geweten spreken. Weet je wat je geweten is? Als ik iets doe waarvan ik zeg van, dat had ik niet moeten doen, wel, dan heb ik het geweten. Je geweten is hetgeen dat dan begint te knagen. Je geweten, dat is de geest die dat in je werkt, die helper, en die overtuigt je van het moment dat je ongehoorzaam bent aan God. De vraag is dan, hoe reageer jij? Ik ga mijn adem inhouden, want ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik heb een fout gemaakt en ik wil proberen om het te verdoezelen. Ik ga die ruach, die ga ik wegduwen. Dat is het moment dat mensen gaan beginnen te liegen. Hebben ze niet alleen al een fout gemaakt en daarna gaan ze nog een keer liegen daarover ook. Die geest die overtuigt ons van zonde, dat is het geweten dat spreekt. Nu, ik ga een voorbeeldje geven. Een voorbeeldje van iets wat echt gebeurd is. Veel van jullie kennen mijn broer Jos. Die heeft hier ook al een paar keer gestaan. Een collega van Jos, die heet Patrick, als ik me niet vergis. Die is aan het rijden, Patrick is aan het rijden. En op een zeker moment rijdt de auto voor hem, voor Patrick, rijdt achteruit. En die knalt tegen Patrick aan. Knal. Oké, ja, auto-ongeluk. Papieren invullen, hè. Patrick en die meneer, die stappen uit. En die meneer, die had achteruit tegen Patrick heeft gereden, die zegt van... Patrick, jij mag invullen wat je wilt. Ik ga zeggen dat jij tegen mij hebt gereden. Huh? Ah, nee, hè. Die gast is achteruit gereden tegen Patrick. Echt gebeurd. En Patrick zegt van, nee, dat kan toch niet zijn? Oké, ja, ze hadden de politie erbij. Twee mannen doen elk hun verhaal. Wat zegt die politie tegen Patrick? Patrick, het kan zijn dat je gelijk hebt. Maar er zijn geen getuigen. En je hebt de waarschijnlijkheid tegen jou. Het is veel logischer dat jij vooruit tegen hem hebt gereden dan dat die persoon achteruit tegen u heeft gereden. Alleen, wie doet het dan nu? Stel je voor... Dat is niet een fictief verhaal. Dat is iets wat hier in op onze Vlaamse bodem gebeurt. Dan zeg je, dat kan toch niet? Dat is onrechtvaardig. Dat is onrechtvaardigheid omwille van een leugen. Iemand begint met een leugen en vervolgens kunnen die politieagenten geen recht spreken. Hoe kan een politieagent vertellen wat er recht is, wat er krom is, als het niet gebaseerd is op waarheid? Dat is onrechtvaardig, dat kan niet. Dat is precies hetgeen wat er hier staat. Wie heeft die tekst al gelezen? Wie heeft er van de mensen die dat hem gelezen heeft begrepen wat er staat? Ik heb de NBG-vertaling en dat is niet de makkelijke vertaling. Maar wat er staat is eigenlijk, het gaat over Gods toorn, over Gods boosheid. En die gaat over goddelozen die dat de waarheid kopje onderduwen in de ongerechtigheid. Ten onderhouden. We hebben net gevoeld hoe dat voelt. Dat voelt niet aangenaam. Als je die ruach kwijt bent, dat hou je misschien een minuutje vol. Maar langer dan 2 minuten wordt het al echt lastig. De ongerechtigheid, de waarheid wordt kopje onderduwd in een pool van ongerechtigheid. Als er geen waarheid is, hoe kunnen we dan nog spreken over gerechtigheid? Dat is hoe dat de goddelozen leven. Dat is pijnlijk, jammer, vervelend. Dat is niet tof. Maar wij, voor ons geldt er iets anders. Jezus die haalde het aan in Matthäus hoofdstuk 5. Dat is hetgene waar dat Niels het vorige week over had. Niels die had het vorige week over de zaligspreking. En Jezus begint met, je mag niet boos worden. En even later zegt hij, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Jacobus die herhaalt letterlijk hetzelfde. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Ook in Jacobus hoofdstuk 5. Dat is wat er voor ons geldt als christenen. Wij moeten niet zijn zoals die goddelozen die dat gaan liegen. En waarom niet? Dat heb ik net uitgelegd. Hoe kun je spreken over gerechtigheid als die niet steunt op waarheid? Vandaar dat Paulus, die haalt dezelfde teksten aan als Jezus. In Efeze 4 heeft Niels vorige week ook even aangehaald. Efeze hoofdstuk 4, dat is mijn kerntekst van vandaag. Efeze hoofdstuk 4, dezelfde tekst als wat Matthäus zegt, wat Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 5. Paulus die draait de volgorde om. Jezus begon met, je mag niet boos worden. Paulus die begint met iets anders. Efeze hoofdstuk 4, daar is Paulus die spreekt tot de mensen in Efeze en die liggen hem heel na aan het hart. Hij heeft jarenlang in Efeze gewerkt. En hij zegt van, jij geeft heel anders. Jij hebt Christus leren kennen, weet je wel, Efeze 4 vers 20. Jullie moeten anders zijn dan die goddelozen. Dan die goddelozen die dat de waarheid kopje onderduwen in de ongerechtigheid. Jullie moeten anders zijn. En dan vertelt hij in Efeze 4 hoe dat onze nieuwe levenswandel eruit zou moeten zien. Waarmee begint Paulus? Het eerste wat hij aanhaalt, als hij begint met een opsomming van hoe dat we moeten leven, is: stop daarom met het vertellen van leugens. En spreek voortaan alleen de waarheid. Jullie moeten stoppen met liegen. Dat is het eerste wat Paulus aanhaalt. Stop met liegen. En vervolgens gaat hij een heleboel andere zaken aanhalen. En eigenlijk mijn uitdaging voor jou, zeg ik je nu alvast, als je net je hand hebt opgestoken om vandaag een verandering mee te maken, is: ga eens Efeze 4 lezen. En als je Efeze 4 een lang hoofdstuk vindt, het is een beetje lang, begin vanaf vers 17. Onthoud het, schrijf het op, pak je Bijbel erbij. Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 17. Daar staat hoe dat we zouden moeten leven. En Paulus begint met: stop met liegen. Waarom begint Paulus daarmee? Paulus is eigenlijk iemand die dat wel vaker van die lijstjes maakt. Sam die had het afgelopen donderdag nog aan op de jaarvergadering. En 1 Korinther 12, vers 28. En daar staat er: God heeft aan sommige gaven gegeven. In eerste plaats, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren. Paulus somt op. En hij stopt wel degelijk een volgorde daarin. En als Paulus iets schrijft, dan is dat niet zo even een WhatsApp-berichtje waarvan hij zegt van: oei, ik heb hem per ongeluk in de verkeerde groep gestuurd. Hij maakt niet zomaar een schrijffout, hij heeft geen backspace-toets, hij stuurt geen sms'jes waarvan hij zegt van: oei, per ongeluk heb ik dat aan de verkeerde gestuurd. Hij stuurt geen e-mails aan de verkeerde groep verzonden, nee, hij gebruikt inkt. En inkt kost geld. Dus dan kun je ook bedenken, als Paulus iets opschrijft, dan denkt hij daar serieus lang over na. Daar is een denkproces aan vooraf gegaan. En dan zegt hij: oké, dit is de volgorde waarin dat ik dingen opsom. En hij begint met: stop met liegen. Even verder gaat hij daarop weer opnieuw verder. Met de geestelijke wapenrusting. Wie weet er waar dat de geestelijke wapenrusting staat? Zeg maar. Toch een paar mensen, hè? Ja. Efeze, ja, heel goed, want het staat een beetje verder dan Efeze 4. Weet je nog welk hoofdstuk dat de geestelijke wapenrusting staat? Efeze 6. Weet je welk, vanaf welk vers? 14, ja. Eigenlijk als je helemaal aan het begin wilt beginnen. Efeze 6, vers 10. Wie weet hoe dat je dat makkelijk kunt onthouden? Hier komt het ezelsbruggetje. Abel, weet je het niet meer? Wie kent er een F-16? F-16. F? 6, 10. Efeze 6, vers 10. Ezelsbruggetje, hè? Dus ook niet meer als dat. Efeze 6, vers 10. De wapenrusting. Waarmee, wie weet er waarmee dat Paulus begint in de wapenrusting? Wat is het eerste wat je moet aandoen van de wapenrusting? Wie weet er het? Zwaard, harnels. Het eerste, waarmee begint hij? Stel je daarom op. En wat moet je eerst aandoen? Je riem. Als ik 's morgens mijn riem niet aandoen, dan heb ik een probleem. Zeker als ik heb gemerkt dat mijn broeken al wat te groot zijn geworden. Hoe komt dat nu weer? Dan heb ik een probleem. Begin alsjeblieft met je riem aan te doen. Anders sta je wel goed voor. Schud. Begin met je riem aan te doen. De riem van de waarheid. Het was Otto de Bruyne die had me dat uitlegde ooit op een conferentie. En hij zegt: de gerechtigheid, je harnas, je panzer van gerechtigheid, die steunt op de waarheid, heb ik het net uitgelegd. Als gerechtigheid niet kan steunen op de waarheid, hoe kun je dan nog spreken over gerechtigheid? Het begint met de waarheid. Als jij van daarnet je hand hebt opgestoken van: ik wil een verandering in mijn leven hebben, begin met de waarheid. Zorg dat je in de waarheid staat. En ik ben geen grote voorstander van een leugentje om bestwil. Nee, als je liegt, ook al is het een leugentje om bestwil, ook al heb je daar een goede reden voor, hoe kan er dan gerechtigheid uit voorkomen? Dat is nog maar het begin van je christelijk leven. Dat is nog maar het begin van hoe dat je daar moet gaan staan als soldaat in Gods koninkrijk. Paulus die zat in de gevangenis op het moment dat hij de geestelijke wapenrusting schreef. Dus met andere woorden, die soldaten die stonden daar, die liepen daar af en aan. Hij moest een inspiratie niet ver gaan zoeken. En hij begint niet aan de voet, hij begint niet van boven, zoals je dat misschien normaal zou verwachten. Nee, hij begint in het midden. Net zoals dat jij begint met je broek aan te doen, hopelijk, en doe je daarna pas je vest aan, anders gaat het niet goed komen. Eerst in de waarheid staan. En je gerechtigheid is gebaseerd op je waarheid. Je kunt gerechtvaardigd worden als je maar tenminste in het reine komt, als je maar tenminste in het open komt, als je een fout hebt begaan, dat je dat kunt toegeven, dat je eerlijk bent. En dan pas, als je gerechtigd bent, dan staat er, mag je naar buiten gaan. Dan mag je je sandalen aandoen van het evangelie des vredes. Je mag je schoenen aandoen. Dan kun je naar je collega's gaan, mag je naar buiten gaan, mag je naar je buren gaan. En kun je vertellen over het evangelie, kun je vertellen over het vrede. En meteen gaat Paulus verder van, dan moet je ook oppassen dat je je beschermt met het schild van geloof. Want je krijgt allemaal gevaarlijke opmerkingen en vervelende opmerkingen. De vijand die gaat je proberen te laten twijfelen. Dus moet je zorgen dat je gelooft. Moet je helm van het heil opdoen. Moet je weten dat je gered bent. En dan pas hebben we het zwaard. Dat is het wapen wat je kunt gebruiken. Het tweesnijdend zwaard. Dat het de waarheid kan onderscheiden. Daar ga ik straks op terugkomen. Ten slotte bidden. Geestelijke wapenrusting begint in de waarheid. Dat bidden, overigens, even daarop teruggaan. Het is een van mijn stokpaardjes, daarom dat ik het zeg. Als je bidt, moet je wel zorgen dat je bidt in vertrouwen. Als je niet bidt in vertrouwen, als je niet het schild van geloof vast hebt, dan bid je niet in vertrouwen. En ja, een bidden zonder vertrouwen, dat is zoals een golf in de zee, die gaat zo heen en weer, weet je wel. Dat is zoals bidden van, Heere, wilt u die persoon alstublieft genezen? En als je hem niet geneest, wilt hij zorgen dat hij niet te veel pijn heeft. En als hij wel te veel pijn heeft, dat hij de goede medicatie kan krijgen. En anders dat hij goede... Oeh man, bid in vertrouwen alsjeblieft. Als je bidt, zorg dat je vertrouwt op God en op zijn kracht. Bon, oké, dan gaan we concreet worden. We gaan concreet worden, en hoe gaan we dat doen? Ik ga jullie een paar handvaten proberen aan te brengen. Ten eerste, wat is waarheid? Pilatus zei het al. Hè? Door de eeuwen heen, afgelopen paar eeuwen, zijn er heel veel filosofen geweest die dat hebben geprobeerd om te vertellen wat is waarheid. En ze slagen er niet in. Die mensen zijn hun hoofd erover aan het breken. Want, ja, zeg, Daan, dat is wel makkelijk om te zeggen dat ik in de waarheid moet staan, maar de waarheid is soms wel een beetje subjectief, hè? Ik weet niet of je ook een paar schoolgaande kinderen hebt, dan hoor je soms al een keer wat tegenstrijdige berichten, dat je zegt van, wat is waarheid? Op het moment dat Pilatus een oordeel moest uitspreken over Jezus, liet hij gewoon alle beschuldigingen naar Jezus naar hem toe komen. En zegt van, oké, jongens, jullie spreken elkaar tegen, dus ach, wat is waarheid, zegt Pilatus. Hoe kan Pilatus nu recht spreken op het moment dat hij tegenstrijdige berichten hoort? Ik heb 3 handvaten voor jullie. Ik heb ze van Hans Esbach gekregen, een predikant uit Nederland. En Hans die heeft mij de tip gegeven. 3 handvaten. Ten eerste, ik ga ze gelijk al laten zien, Johannes 14, vers 6. Jezus zelf, die al zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de waarheid. Als jij op zoek bent naar wat is de waarheid, kijk naar Jezus. Ligt wat er hier gebeurt in lijn met wat Jezus predikt? Is dit in de voetsporen van Jezus? Als Jezus hier zou staan, wat is hier de waarheid? Jezus is de waarheid. Dat is de eerste. Een tweede handvat dat ik wil meegeven is Gods woord, de Bijbel. Gods woord is de waarheid. Het staat op talloze plaatsen, en dat weten we. Mijn favoriete hoofdstuk is Johannes hoofdstuk 17, het hogepriesterlijk gebed. En zelfs daar zegt Jezus zelf tegen de Vader, uw woord is de waarheid. En terug naar Johannes 14, daar zegt hij ook, de geest is de waarheid. Heel simpel om te onthouden. Gods zoon is de waarheid. Gods woord is de waarheid. Gods geest is de waarheid. Oké? Als je vandaag wilt veranderen, neem die 3 mee. Als jij op zoek bent naar de waarheid, ligt het in lijn met wat Jezus leert. Wat zegt de Bijbel erover? Wat zegt de Heilige Geest daarover? Hoe kunnen we zoeken naar de wil van de Heilige Geest? Soms een keer stil zijn. Luister naar die stilte in je hart. Luister naar wat is waarheid. Nog concreter. Ik ga jullie een voorbeeldje geven. Een voorbeeldje dat ik niet graag wil geven. Ik ga jullie iets toegeven. Iets wat hier in de kerk is gebeurd. Na een dienst komt er iemand naar mij toe. Ik had wat een mooie dienst gehad. Ik had techniek. En iemand komt naar mij toe. Die zegt van, zeg Daan, heb jij de micro wat stiller gezet? Ik stond op het punt om te liegen in de kerk. Vlak na een dienst. Waarom? Omdat ik beschaamd was. Ik was bang voor de reactie. Dat is mijn zwakheid en dat weet ik van mezelf. En mijn vraag aan jou is, ga eens op zoek naar, wat is jouw zwakheid? Op welke momenten, als jij je hand hebt opgestoken dat je al een keer hebt gelogen, op wat voor moment lieg jij? En er zijn ook weer opnieuw drie zwakheden, bekend uit de psychologie, drie menselijke zwakheden, waarop dat we drie menselijke triggers, waarop dat we gemakkelijk zouden durven te liegen. Eén is schaamte. Het omgekeerde van schaamte is trots. Met andere woorden, bijvoorbeeld dat wat er gebeurd is, je hebt iets gekocht en je vertelt erover, hoeveel heb je daarvoor betaald? Goh, dan kunnen we toch een klein beetje overdrijven. Hè? Ken je dat? Een beetje overdrijven? Wie heeft er nog nooit overdreven?
Naar boven afgerond.
Naar boven afgerond. Het omgekeerde van trots is schaamte. Omdat je je beschaamd voelt over het feit dat je het in de Action hebt gekocht en niet in de, ja, ik weet niet wat het alternatief is. Durf je misschien al een keer iets anders te vertellen? Schaamte. Angst. Angst voor de reactie. De persoon die dat hier tegenover mij staat, die is boos op mij. En ik ben bang voor zijn of haar reactie. En dus ga ik maar liegen. Puur menselijke reactie. Ten derde, schuld. Je hebt een fout begaan en je beseft dat je schuldig bent. Je wilt het verdoezelen en dan ga je liegen daarover. Dan maak je het dubbel zo erg. Dat is geen oplossing. Daarmee duw je de gerechtigheid kopje onder. En maak je jezelf niet beter dan een goddeloze. Dus de uitdaging is, ga het voor jezelf op zoek. Want de ene is misschien al wat gevoeliger voor bang, voor angst, voor schuld. De ander misschien voor schaamte. De vraag is, wat ga jij doen? Ik ben iemand van gedenkstenen. Ik richt heel graag gedenkstenen op. De laatste gedenksteen die ik heb opgericht is deze. Misschien hebben sommige mensen hem al gezien. Ik durf hem zelfs af te doen, dat vind ik niet erg. Dit is mijn gedenksteen. Heb ik al 4 maanden aan. En dat is eigenlijk een gedenksteen. Ik ga niet zo snel een altaar bouwen in mijn achtertuin. Ook niet in mijn living. Dat laten we voor een andere tijd. Een gedenksteen is een steentje dat je in je broekzak stopt. Een gedenksteen is een reminder in je gsm. Dat is voor mij een gedenksteen. Een gedenksteen is een herinnering, een knoop in je zakdoek, waarmee dat je zegt van, ik ga hiermee aan de slag. Wat we gaan doen, we gaan straks even stil worden. Dan hoop ik dat jij in stilte voor jezelf, met God, God kunt ontmoeten. En dat je kunt zeggen van, wat is mijn zwakheid? Schuld, angst, schaamte, misschien iets anders. Op welke momenten ga ik liegen? En wat gaan we daaraan doen? Volgende week is mijn uitdaging aan jou, als jij je hand hebt opgestoken. Ga Efeze 4 doen. Ja, dan moet je hem natuurlijk ook lezen, hè. Begin met lezen. Maar wat mij betreft, elke avond, misschien een beetje ambitieus, elke avond, wat heb ik ervan terechtgebracht voor 1 week? En als je Efeze 4 een beetje een lang hoofdstuk vindt, begin vanaf vers 17. Efeze 4, vers 17 tot het einde. Dat is hoe dat we horen te lezen. Te leven. Te lezen ook. En als je zegt van, ja, zeg, hey Daan, ik kan wel lezen, hè. Oké, goed, perfect, goed zo. Ga maar heel Efeze lezen. Schitterend, doen. We gaan even stil worden. En ik hoop en ik bid, en stiekem vertrouw ik er een beetje op, dat jij een uitdaging aangaat op dit moment. Op het moment dat we stil gaan worden. En gaan zoeken naar, Heer, wat is mijn zwakheid? En hoe kan ik in de waarheid kan staan? Hoe kan ik in de waarheid staan, zodat ik weet dat u mij gerechtvaardigd hebt? In de stilte van mijn hart nader ik tot u, Heer. Ik geef mij over en ik weet dat uw woord de waarheid is, dat uw zoon de waarheid is, dat uw geest de waarheid is in de stilte van mijn hart. Namelijk u bidden wat u mij wilt helpen, een verandering te maken in mijn leven. Ik wil er concreet mee aan de slag gaan, ook de komende week. Ik wil elke dag een stukje lezen uit Efeze 4, hoe ik zou horen te leven. En Heer, geef me de kracht om daarmee aan de slag te gaan, in uw waarheid te staan. Bedankt voor zoveel broers en zussen die dat met mij meebidden. Bedankt voor wat u doet in onze harten, in Jezus' naam. Amen.